Toen heb ik mijn baan opgezegd en ben ik een jaar naar Guatemala gegaan. En dat jaar dat is dus nooit opgegaan, want ik ben er nog steeds. Maar behalve dat, wat ik niet besefte toen ik ging opruimen, toen ik Nederland verliet, toen kwam ik oude dagboekjes tegen. En toen heb ik ergens in een dagboekje kwam ik tegen, een Bijbels dagboekje. En daar had ik om mijn 14e al op ingeschreven van misschien ga ik wel in de zending. En dat wist ik helemaal niet meer. Maar dat vond ik toch wel heel bijzonder. Blijkbaar was God dan wel al bezig vanaf jongs af aan om daar me die kant op te laten denken, zeg maar.
De wereld rond. In deze podcast spreek ik, Gerard Adriaanse, met zendelingen over hun leven en werk, hun wel en wee en wat hen beweegt. Fijn dat je luistert. Vandaag ga ik in gesprek met Mariette Rojas Korevaar. Samen met haar Argentijnse man Jorge en hun drie kinderen is ze zendelingen in Guatemala. Mariette en Jorge hebben een hart om anderen te helpen in het volgen van Jezus. Dit doen ze onder meer door het geven van Bijbelonderwijs en ook geven ze bijles aan kinderen. Maar ze leggen ook verbindingen, bijvoorbeeld met andere organisaties, zoals medische organisaties die hulpverlening geven in afgelegen bergdorpjes. Het contact met Mariette is inmiddels tot stand gekomen. Ik heb haar aan de lijn vanuit Chichicastenango in Guatemala. Mariette, gaaf dat je tijd hebt vrijgemaakt om ons meer te vertellen over je leven en werk. Welkom in de wereld rond.
Ja, hallo. Het is leuk om hier te spreken, Gerard. En een hartelijke groet vanuit een zeer zonnig Chichicastenango in Guatemala.
Ja, terwijl het hier in Madrid bewolkt is en regent op dit moment. Maar goed, dat mag de pret niet drukken. Hoe gaat het met jullie? Waar zijn jullie zo mee bezig momenteel?
Nou, het gaat... zijn gangetje kan je eigenlijk nooit zeggen, want elke dag is een beetje anders hier. Maar het gaat goed. We zijn gezond. Dat is altijd heel belangrijk. We zijn lekker bezig. De tijd vliegt als je lekker bezig bent. Waar we momenteel mee bezig zijn, nou, onze dagelijkse werkzaamheden zijn... In mijn geval, ik ben ook een thuisonderwijzend moeder de meeste tijd. Dus daar ben je eigenlijk elke ochtend wel mee bezig. Hoewel op dit moment een nichtje uit Argentinië er is en ook mij daarbij meehelpt. Dus dat scheelt. Op zaterdagen geef ik les aan de Bijbelschool hier in de buurt. Jorge die geeft les aan de theologische faculteit van een universiteit hier in Guatemala. En is daar... heel wat uurtjes per week mee bezig en is ook bezig met zijn scriptie voor zijn doctoraal. Wat ook heel interessant is, omdat dat ook gaat over cultuur en geloof. Dus alles wat hij daarbij leert in de interviews en zo, ja, dat geeft weer stof tot nadenken en stof tot vragen aan onze vrienden hier in Guatemala van, nou, hoe zit dat nou met jullie geloof en jullie cultuur en leg ons het eens uit. En verder in de middagen hebben we 3 middagen per week ons leercentrum open. Voor de kinderen uit de buurt, voor bijlessen. En het functioneert ook als bibliotheek waar ze boeken uit kunnen lenen. Dus elke dag is het anders. En elke dag heeft weer interessante dingen die we van tevoren niet weten vaak.
Ja, ja, interessant. En Jorge is dus ook nog altijd aan het leren. Dus wat dat betreft mooi dat, om te zien dat jullie ook proberen om op nieuwe manieren bezig te zijn. Maar ook om... verder te verdiepen, ook wat betreft dan de cultuur zoals je aangeeft.
Nou, Jorge is ook al een beetje een eeuwige student. Maar we zijn allebei dus leraar en we vinden zelf het meeste leren als je lesgeeft. Want dan moet je het voorbereiden en ook de leerlingen komen vaak met nieuwe inzichten waar je dan weer van leert. Dus dat is wel van ons allebei onze passie.
Ja, ja. Ja, Mariette, je komt zoals de meeste gasten in deze podcast uit Nederland... uit het dorp Wijngaarden om precies te zijn. Hoe was het om op te groeien? Neem ons eens mee terug naar je kindertijd.
Ja, ik ben nu 48, geloof ik. Ik moet altijd even rekenen. Dus dat is in de jaren 80 geweest. Wijngaarden is een klein, heel klein dorpje. 700 inwoners of zo. In de Alblasse Waard. Zoals velen uit het dorp was ook mijn vader boer. Dus ik ben opgegroeid tussen de Hollandse koeien. Met veel melk en kaas. En yoghurt en alles wat er vandaan komt. En het was vooral een onbezorgde tijd, laat ik het zo zeggen. Het is gewoon heerlijk. Je hebt lekker de ruimte als kind op een boerderij. Dat is iets wat ik heel belangrijk vind. Midden in de natuur. Die leer je dan dus ook waarderen als je zo dicht bij de natuur woont en opgroeit. En we waren ook heel vaak buiten natuurlijk. En ja, de dorpsschool, de dorpskerk, het dorpskinderkoor en het echte dorpsleven. Als ik terugkijk, heb ik echt een heerlijke tijd gehad, denk ik. Dat besef je als kind helemaal niet, maar nu wel, want je hoort vaak andere verhalen.
Ja, en het was natuurlijk een andere tijd nog zonder internet bijvoorbeeld, hè?
Ja, tuurlijk. En ook zonder tv, tenminste in ons huis wel. De buren hadden hem wel, dus woensdagmiddag was ik bij de buren. Maar ja, dat zeg maar.
Ja. Ja, welke rol speelde God in je leven terwijl je opgroeide in Nederland?
Als kind ook gewoon een rol, ja, die hoorde er gewoon bij. Zoals ik al zei, de christelijke school, de christelijke hervormde kerk was gewoon deel van het leven. En ik denk ook niet dat ik ooit niet in God geloofd heb. Dat is een deel van je leven vanaf kind af aan. En in een positieve manier. Ja, niet heel erg op de voorgrond misschien als kind. Maar nou ja, toch wel hoor. Want ik was ook wel als kind al wel bezig met de teksten van de liedjes die we leren en dat soort dingen. Maar ook een hele natuurlijke plek zou ik zeggen in het leven.
Ja, mooi. Had je al jong interesse in zending? Ik begreep dat je ook nogal wat dingen gedaan hebt in je jonge jaren. Maar was die interesse in zending er al jong bij?
Ja, nou ja, als tiener, en ik denk dat het heel gezond is, ga je toch natuurlijk veel meer nadenken over alles. Dus ook over God en zo. En heb ik ook al een tijdje gehad met niet zozeer twijfels of God bestaat, maar meer of dat, weet je, of dat ik echt wel deel van zijn gezin kan zijn, of dat ik erbij hoor, of dat ik een echte christen ben. En, maar die twijfels die zijn eigenlijk een beetje, rond mijn 17e waren die wel opgelost. En toen was ik ook best wel fanatiek christen, voor een tiener. Ook lid van een bijbelclubje op school, weet je wel. Nou ja, dat is al best wel spannend als tiener, ja. Want iedereen ziet dat je daarbij hoort. Maar goed, ook door contacten ook buiten het dorp en buiten de kerk, andere kerken en ook binnen de kerk, leer je zoveel meer over het geloof ook, over het leven met Jezus. En mijn eerste keer dat ik op zendingsreis ging, was op mijn 17e of 18e, toen mensen uit mijn kerk vroegen of dat ik mee wou naar een week in Antwerpen, in België. Dat is eigenlijk maar ruim een uurtje rijden van ons vandaan. Ja. Maar daar in een achterstandswijk, elke jaar een vakantiebijbelweek met de jeugd en de kinderen. En daar ben ik toen meegegaan. Dat was fantastisch. En daar is, ja, dan wil je meer. Dus dat heb ik een paar jaar gedaan. En daarna ben ik inderdaad in mijn vakanties als student. En later was ik leraar. Dus dan heb je ook grote vakanties. Lange vakantie. Dus ik heb in die vakanties heel veel vrijwilligerswerk gedaan. Meestal op christelijke basis. Dus ik heb in de shelter hotels in Amsterdam gewerkt. Dat is ook evangeliserend. Ik heb in Spanje heb ik ook een paar keer in een hotel langs de pelgrimsroute naar Santiago heb ik meegeholpen en geëvangeliseerd. En op een gegeven moment ben ik met operatie mobilisatie naar Ecuador gegaan, een maand. En toen had ik wel zoiets van ja, het is altijd de beste, leukste maand van het jaar, die vakantiemaand zeg maar. Laat ik het eens andersom doen. En toen heb ik mijn baan opgezegd en ben ik een jaar naar Guatemala gegaan. Maar toen ik, en dat jaar dat is dus nooit opgegaan, ik ben er nog steeds. Maar behalve dat, wat ik niet besefte toen ik ging opruimen, toen ik Nederland verliet, toen kwam ik oude dagboekjes tegen. En toen heb ik ergens in een dagboekje kwam ik tegen, een Bijbels dagboekje. En daar had ik om mijn 14e al op ingeschreven van misschien ga ik wel in de zending. En dat wist ik helemaal niet meer. Maar dat vond ik toch wel heel bijzonder. Blijkbaar was God dan wel al bezig vanaf jongs af aan om daar me die kant op te laten denken, zeg maar.
Zeker, grappig is dat.
Waardoor dat als jongs af aan ik ook al bij de zending enigszins betrokken was. Het was ook altijd deel van het kerkleven bij ons. Ik denk dat dat ook heel belangrijk is. Wij spaarden voor de zending op school. De school hoorde een soort van bij de kerk. Elke week een kwartje meenemen, ik weet niet precies. En er werd ook over verteld. En toen ik een jaar of 12 was, kwam er ook op een gegeven moment op de club of op de catechisatie een zendeling uit die in Afrika zat. Een Nederlander die in Afrika werkte, ook vertellen over zijn werk. En daar weet ik eigenlijk helemaal niet meer wat hij verteld heeft. Maar ik weet wel dat dat kleine dingetjes zijn die er toch voor zorgen dat je daar dat het in je hoofd leeft, zeg maar. En daarom is het ook belangrijk dat je als kinderen ook al een soort van mee laat doen of laat weten dat er zending bestaat.
Ja, dat herken ik eigenlijk ook wel heel erg hoor. Ik had dan zelf een oom die was heel erg betrokken bij de zending van de gereformeerde gemeente. En op de lagere school werden we een keer uitgenodigd, weet ik nog. En ik weet ook de details niet meer precies. Ik weet nog wel waar het was dat we uitgenodigd werden. En we gingen met de bus. Toen kregen we een film te zien over een zendeling in Guatemala. Die er dan waarschijnlijk zelf ook wel bij was. Mm-hmm. En wat ik nog wel van Guatemala weet, is dat het een ontzettend arm land was. Tenminste, wat ze dan toch lieten zien. Ik ben later zelf naar Guatemala gegaan, naar Antigua, om Spaans te leren. En dan krijg je toch een wat gemeleerder idee van Guatemala. Maar dat er armoede is, dat is zeker waar natuurlijk. En daar weten jullie alles van.
Ja, en zeker in die tijd was het ook burgeroorlog hier. En dat helpt natuurlijk ook niet.
Ja, toen ik Spaans studeerde, toen was het net dat ze het eind van de burgeroorlog vierden. Dus toen ik aankwam, was het er nog. En 4 maanden later, toen ik wegging, toen was de burgeroorlog over. Maar ja, wat er toen echt veranderd is, dat kon ik dan in Antigua niet echt merken. Apart van het feit dan dat het gevierd werd. Maar,
Ja, want de burgeroorlog die was ook meer in in de bergen. En het feit dat dat voorbij is op een dag betekent niet dat de problemen voorbij zijn en de armoede. Want dat duurt natuurlijk wel een generatie of zo.
Ja.
Als ik het over de psychische problemen heb, dan heb ik daar wel verhalen gehoord inderdaad. Ook nog toen ik er was, dat was dan weer wat jaartjes later. Waar je denkt van ja, hoe kom je daar psychisch overheen, zeg maar? Want er zijn verschrikkelijke dingen die ik heb gehoord.
Ja, maar Jette, waar heb jij het meeste aan op het zendingsveld als je denkt aan wat je vanuit Nederland hebt meegekregen? Kun je daar wat over vertellen?
Nou, dat is een heel interessante vraag. Weet je, ik heb al het idee, wij doen wat we denken wat goed is. Maar God die heeft er toch zijn hand in. En ook in kleine details waarvan iemand denkt dat het niet belangrijk is. Maar in de eerste instantie zou ik zeggen bijbelkennis. Ik ben opgegroeid in een degelijk christelijk gezin. Maar ook met een school met elke dag een bijbelverhaal op de basisschool. Dat zijn dus 8 jaar elke dag een bijbelverhaal. En psalmen leren en al die dingen. En hier alleen al met die kennis en catechismes en wat ik zelf gewoon gelezen heb, ik heb nooit bijbelschool gedaan, moet ik zeggen, en dat zeg ik niet met trots, maar eigenlijk een beetje met verdriet, want ik weet meer dan een gemiddelde voorganger hier in Guatemala van de Bijbel. Dus dat is iets waardoor ik nu op een bijbelschool kan lesgeven, op basisniveau, niet in de hogere groepen, want dat zit er gewoon van kinds af aan al in. En wat je als kind leert, dat verleer je ook nooit. Dat is nog iets moois. Dus dat is iets waar ik heel veel aan heb op het zendingsveld. Maar ook andere details. We zitten nu redelijk dicht bij de bewoonde wereld. Of we wonen in de bewoonde wereld. Maar we hebben de eerste jaren echt dieper in de jungle gezeten. En op een gegeven moment was er bijvoorbeeld een jongen die had een gat in zijn hoofd. Dat moest gehecht worden. En niemand had het ooit gedaan. En ik heb lang geleden laboratoriumschool gedaan. En ik heb leren hechten, zij het op dieren, proefdieren en dat soort dingen. Maar dus toen heb ik die jongen gehecht. Ik denk van nou, dan heb je nog nooit gedacht dat die laboratoriumschool, wanneer je, die heb ik gedaan en toen medische biologie en toen leraar en dat gebruik je allemaal niet meer. En dan gebruik je het hier voor een jongen die in de rivier op een steen is gevallen en een gat in zijn hoofd heeft.
Tje.
Ik bedoel, dat verzin je zelf toch niet. Dus het zijn al die details. Ik bedoel, alles wat je doet heeft wel een reden voor de toekomst, denk ik dan.
Ja, dat blijkt dan wel. Ja, Mariette, je hebt medische biologie gestudeerd en je gaf les in Nederland aan een middelbare school. Vervolgens doe je dat in Guatemala dan ook.
Ja, ik zei dus al van, ik ging elke zomervakantie op zendingsreis, zeg maar. En op een gegeven moment heb ik dus mijn baan opgezegd en ben naar Guatemala gekomen. Eerst nog 4 maanden zendingstraining met operatie mobilisatie in Engeland en toen naar Guatemala. En omdat operatie mobilisatie hier in Guatemala dan weer contacten heeft met een school bijna zo'n beetje in de jungle, in een plek waar bijna niks is, stuurden ze me daar direct heen. Want ze zeggen, een leraar die past daar precies. Nou, dat was ook zo. Dat was echt liefde op het eerste gezicht, zeg maar, met die school en met die plaats. Ik kon nog niet eens zo goed Spaans. Maar ik werd daar direct voor de klas gezet om wiskunde en natuurwetenschappen te geven aan op een middelbare school. Laten we zeggen een VMBO-soort. En ga er maar aan staan met basis Spaans. Maar dat ging heel goed. En het was, nou, het verschil was heel groot. In Nederland gaf ik les op een hele leuke school in Heemstede. Maar het verschil was, ja, in Nederland en zeker in Heemstede, wat best wel een rijke omgeving is, laat ik zo zeggen. Het verschil met kinderen daar, die het altijd druk hebben, die een super interessant leven hebben, waar jij als leraar niet zo interessant bent als al die andere dingen die ze doen. En dan kom je naar de jungle van Guatemala en dan ben jij als leraar het interessantste van hun leven, van die jongeren. Want ze hebben nooit de andere kant van de berg gezien, ze hebben geen idee hoe het aan de andere kant van de wereld is. Laat staan aan de andere kant van de wereld, als ze de andere kant van het land niet eens kennen. Ik weet dat het boek wat we voor rekenen gebruikten, dat in vraag 1 ging het over een onderzeeër.
Leg maar uit.
De negatieve getallen. Ja, om de negatieve getallen uit te leggen. En ik moest niet alleen uitleggen wat een onderzeeër was, ik moest ook uitleggen wat de zee was. Weet je, dat was zo'n groot verschil met Nederland, met de opgeschoten jongens en meiden in Nederland die veel meer algemene kennis hebben van de wereld en zo. En de kinderen hier, die waren echt als sponsen. Dus als leraar was het superleuk. Als persoon ook, waar we zaten, was geen elektriciteit, er was geen weg naartoe het eerste jaar nog niet. We moesten of met zo'n vliegtuigje, zo'n mini-vliegtuigje erheen vliegen of de laatste uren lopen. En nou, heel veel mensen zeggen, nou, mij niet gezien, maar voor mij was het echt een super avontuur. Ik bedoel, ik heb mijn hele leven al van natuur gehouden en van dieren. En daar zaten de dieren tot in de slaapkamer zo'n beetje. Dus ja, de overgang was heel groot qua omgeving, maar het was nog steeds lesgeven. En wat ik, in Nederland gaf ik biologie, dus ja, dan kan je dat direct hierheen heel veel dingen, voorbeelden en zo kon ik gewoon overnemen. Dus dat was wel heel leuk. En lesgeven op welk niveau of van welk vak dan ook. De didactiek die heb je op een gegeven moment in je. Dus die kan je op de Bijbelschool ook gebruiken. En nu met de kinderen in het leercentrum ook. Dus ik ben heel blij dat ik ooit die opleiding heb gedaan.
Ja, ja. Ja, een paar stappen terug. Hoe kreeg je zelf de overtuiging dat God wilde dat je zendeling werd?
Ja, in mijn geval er is geen briefje uit de hemel komen vallen. Ik heb geen stem gehoord. Ik heb, moet ik eerlijk zeggen, gewoon mijn hart gevolgd wat ik leuk vond. En ik denk dat soms ook goed is. Ik was die tijd vrijgezel. En ik dacht, nou, ik ga een jaar naar Guatemala, want die reizen vond ik leuk. Ik vond het interessant. Als jongere ben je avontuurlijk. En ik denk dat God dat gewoon ook gebruikt. En het feit dat ik, nou ja, hier terechtgekomen ben en blijven hangen en hier nog steeds ben, laat wel zien dat dat klopte. Maar ik heb niet eens Guatemala gekozen toen ik naar de organisatie ging, Operatie Mobilisatie, zei ik, nou, is er een Spaanstalig land waar jullie iemand nodig hebben? En zij zei, nou, gaan we naar Guatemala. En nu kan ik niet meer anders nadenken dan, ja, hier zijn mijn kinderen geboren, hier heb ik mijn man ontmoet. Dus ik denk dat God heel goed kan praten met een stem of andere duidelijke tekenen. Maar dat hij ook heel goed zijn wil kan laten zien door gewoon omstandigheden.
Ja, en jij komt natuurlijk ook uit een warm nest en ook een gelovig nest, om het zo te zeggen. En dat gaf je zelf ook al aan, dat gaf je ook al een solide basis, ook wat het geloof betreft. Dus voor God was het waarschijnlijk ook niet moeilijk om je die kant op te krijgen, zeg maar.
Nou, blijkbaar niet, maar weet je, mensen, en dat wil ik wel even rechtzetten in een zendingspodcast. Mensen kijken soms op naar zendelingen. Dat zal jij ook wel hebben, Gerard, soms.
Zeker.
Van wauw, wat goed, wat knap dat je die stap gezet hebt naar Guatemala. Maar weet je, de stap om elke dag weer vriendelijk te zijn tegen je kinderen, tegen je man, te doen wat goed is. Die stappen zijn veel moeilijker dan die stap om op een vliegtuig te stappen. Wat toch gewoon een groot avontuur is, dat doe je één keer. Maar het dagelijks leven, of dat nou in Nederland is, of Guatemala, of in Madrid. Elke dag die stap om niet jezelf op de eerste plaats te zetten, maar de mensen om je heen. En die gewone dingen, dat is een veel grotere stap en een veel moeilijkere stap.
Nou, dat is al een heel goed punt. Daar had ik nooit zo over nagedacht, maar dat is zeker waar, Mariette. Ja, hoe leerde je man Jorge en jij elkaar kennen?
Nou ja, ik was dus in die jungle en daar zou ik 1 jaar blijven, maar dat was inderdaad zo leuk en fijn dat ik halverwege al zei, nou, ik ga met de kerst wel terug naar Nederland, maar ik kom terug voor minstens 2 jaar meer, want ik vind het hier prima. En dat deed ik. En dat tweede jaar kwam hij dus ook als vrijwilliger op die school werken. Want hij is Argentijn, maar heeft een theologiestudie gedaan in Dallas. En daar ging hij stage lopen in een hele grote, of die megakerken, die Gateway heet. En die waren ook betrokken bij het project van die school waar ik zat. Dus de directeur van de school die was in Dallas en de kerk vroeg aan hem, wat heb je nodig? Denk het aan financiën bijvoorbeeld. En hij zei, ja, financiën is heel goed en die hebben we nodig, maar we hebben ook mensen nodig. En omdat Jorge daar als Argentijn, Spaanstalige stage liep en nou, zijn stage liep ten einde en hij had niet per se een plan, zeiden zijn zijn begeleider zeg maar van wil je niet naar Guatemala toe? Hij zei, ja hoor, dat is goed. En hij kreeg er ook bevestiging van in verschillende manieren dat het echt wel het land was waar hij naartoe moest. Dus dan kwam hij daar en hij kon ook lesgeven. Hij was natuurlijk eigenlijk theologisch opgeleid, maar op dat moment begon hij met name Spaans te geven, of ja, taal te geven op school. En toen waren we collega's en toen waren we vrienden en toen werd het meer dan vrienden en toen zijn we getrouwd. En nu hebben we 3 kinderen. Dat is de korte story.
Ja, ja. Nou, toch mooi hoe dat dan zo loopt. Hè? Als je nooit naar Guatemala geweest was, dan hadden jullie elkaar nooit ontmoet. Hè? Als Jorge naar Guatemala gestuurd was, dan ook niet. Dus het is toch bijzonder hoe dat dan loopt.
Ik ging ook niet met dat idee. En wie denkt er nou een Argentijn tegen te komen in de jungle van Guatemala? Die kans is ook niet zo heel groot.
Ja. Ja, Jorge komt uit Argentinië, net als Guatemala een Latijns-Amerikaans land. Maar er waren voor hem vast ook duidelijke verschillen in de cultuur. Weet je daar iets van?
Zeker. Eerst is het goed om te zeggen, dat is voor Europeanen een beetje lastig soms. Latijns-Amerika is gigantisch groot. En dus zijn er ook grote verschillen. In Nederland heb je al verschillen in cultuur, lichte verschillen tussen een Limburger en een Fries of een Groninger. Maar hier praten we over Argentinië zelf. Als je die van noord naar zuid opmeet, is dat net zo lang als van Noorwegen naar Italië. Noord-Noorwegen tot Zuid-Italië. Dus het land, Argentinië, is al heel groot. Er zijn al heel veel verschillen. Jorge komt uit de provincie Buenos Aires. Dat is het meest stedelijke, zeg maar, van het land. En ik denk dat Buenos Aires ook een van de de steden die het meest op Europa. Europese steden lijkt van Latijns-Amerika. Guatemala daarentegen ligt hier helemaal bovenin, veel verderop. Als wij naar Argentinië vliegen, is het ook bijna net zo lang vliegen als naar Nederland. Om even in perspectief te zien. Ja. En dat verschil is dus heel groot. Maar in Guatemala zelf zijn ook grote verschillen. Want je hebt hier twee groepen, pakweg twee groepen mensen. Dat zijn de Maya-Indianen en de Latino's. Dat zijn de mensen zeg maar die afstammen van de Spanjaarden die hier kwamen in de 16e eeuw. En die zijn uiteraard wel gemixt hier en daar, maar zijn toch best nog wel heel erg over het algemeen apart. En waar wij wonen is het 99% Indiaans. En in de stad, in de hoofdstad bijvoorbeeld, is het Latino. En zelfs in de hoofdstad is de cultuur al anders dan waar wij nu zitten. Dus voor Jorge was de cultuurovergang bijna net zo groot als voor mij. Je komt gewoon dezelfde dingen tegen. De Indiaanse cultuur is heel anders. Daar leren we nog steeds over, moet ik zeggen. En zoals een Amerikaan vaak denkt dat heel Europa allemaal één is. En dat een Nederlander en een Pool en een Italiaan hetzelfde zijn. Zo denken wij Europeanen vaak dat alle Zuid-Amerikanen hetzelfde zijn. Maar dat is ook helemaal niet waar.
Nee. Ja, dat heb je duidelijk uitgelegd. Jullie zijn erg begaan met de natuur, Mariette. En op jullie website las ik het volgende. Wij zijn van mening dat iedere christen zorg zou moeten dragen voor het welzijn van de aarde waarop wij leven. Mijn vraag is tweeledig eigenlijk. Ten eerste, waarom vinden jullie dat? En dan ook, ja, hoe kunnen we dat dan doen in de praktijk?
Ja, dat is misschien verbazingwekkend om dat te lezen op de website. Omdat in een land als Nederland wordt er al heel veel aan natuurbeheer gedaan. In Guatemala helemaal niet. Maar waarom denken wij dat het belangrijk is? Nou, heel simpel, omdat de Bijbel het zegt. In Genesis 2 vers 15, de eerste opdracht die Adam krijgt, is zorg voor de schepping, bewerk de schepping, enzovoort. En dat woord dat daar gebruikt wordt, is echt zorgen, niet overheersen, zoals het wel eens is vertaald. We moeten gewoon zorgen voor de schepping. Het is ook logisch. Kijk, als wij van God houden, als we zeggen dat we van God houden, en dan iets wat hij gemaakt heeft met zoveel, met zoveel precisie en met zoveel geduld, zeg maar, duurde niet lang, maar ik bedoel, alles is zo mooi gemaakt, dan is het toch ook logisch dat we daar voorzichtig mee zijn. Als iemand een hele goede vriend van mij is, dan doe ik toch ook voorzichtig met zijn spullen, dat idee, zeg maar.
Ja.
Dus, maar de Bijbel zegt het ook gewoon heel duidelijk, alleen soms vergeet je dat. Er zijn dingen in de Bijbel die ik mijn hele leven gelezen heb en nooit dacht van, oh ja, dat heeft ook met de natuur te maken, bijvoorbeeld. Dus het is heel belangrijk. Een klein voorbeeld van zo'n bekende tekst is als Jezus de 5000 mensen eten geeft, dan staat er, en we kennen iedereen die opgegroeid is zoals ik, kent het verhaal van de zondagsschool. Iedereen krijgt eten en dan zijn er nog 12 maanden over. Maar wat zegt Jezus precies tegen zijn discipelen op dat moment? Hij zegt, heeft iedereen gegeten? Oké, zoek er alle dingen bij elkaar, zodat er niks verloren gaat. Dat zijn dus die 12 manden die de discipelen dan vinden, wat nog over was.
Ja.
Had Jezus die per se nodig? Ik weet het niet, hij had de volgende dag weer voor 5000 mensen kunnen maken. Het is niet dat hij dat niet kon, dus of hij het nodig had. Maar blijkbaar was het voor hem belangrijk dat het niet weggegooid werd. En dat had ik mijn hele leven nog nooit gezien, zo die tekst.
Ja.
En dan denk ik, oh ja, nou, dan moet ik ook mijn eigen eten niet weggooien. Dan kan ik beter de kliekjes bewaren en 's avonds of opeten. Weet je, dat soort dingen. En dan kom je dus ook op, hoe kan je dat doen? Voor de schepping zorgen. Het ligt een beetje aan in welk land. In dit land is helemaal geen, onze vuilnis die komt in het ravijn terecht. Of dat ik het er nou zelf in gooi, of dat ik het netjes in de prullenbak doe. Dan gooit de gemeente het in de ravijn. En dat komt er al van in de zee. Weet je, dat is gewoon zo, want niemand, er zijn hier geen vuilverbrandingsinstallaties. Nou, dan denk ik, ja, dat is toch verschrikkelijk. We weten allemaal dat het plastic slecht is. Dus probeer ik zo weinig mogelijk plastic te gebruiken. Het is heel simpel. Dat kan niet altijd. Ik kan niet op nul plastic gebruiken. Maar ik denk dat ik in de laatste jaren het al voor de helft verminderd heb. De plastic die we gebruiken. Dat soort dingen. En gewoon bewustzijn. Maar ook gewoon bewustzijn van ons koopgedrag. Weet je, zoveel dingen hebben we niet nodig. Die we toch kopen. En soms willen we iets, maar misschien hoeft het helemaal niet. Want het consumerisme, is dat een woord? Het zoveel consumeren, met name in de Eerste Wereld natuurlijk. Dat doen we allemaal en dat is echt niet altijd nodig. Hebben we elke 2 jaar een nieuw bankstel nodig? Sommige mensen denken van wel, want ze willen een andere kleur. En dat zijn dingen waar je als christen echt over na moet denken. Ook als persoon die het geld dat wij in handen hebben, ja, moet je dat gebruiken voor bepaalde luxe dingen? Of kan je het beter gebruiken voor je medemens? Dat gaat natuurlijk hand in hand met wel of niet consumeren. Maar ik wil er niet mee een vingertje wijzen, want we moeten allemaal onze eigen weg daarin gaan. En aan God vragen van, nou, wat kan ik doen, wat kan ik niet doen? Want je moet keuzes maken. Kijk, als zendeling, wij vliegen elk jaar naar onze familie toe. Vliegen is slecht voor het milieu. Maar wij zeggen, ja, dat is deel van ons leven. Want in ons geval willen wij dat niet veranderen. Maar op andere plekken, momenten, andere dingen zoals het plastic gebruik of zo, kan ik wel dingen veranderen. En ik kan me bewust zijn van wat ik kies.
Ja, dus je doet wat je kunt.
Ja, en zonder schuldgevoel, maar gewoon, weet je, ik kan toch blij zijn dat ik voor Gods schepping mag zorgen. We hebben hier wat bomen en planten en bloemen en kippen. Want we hebben een stukje land. Nou, dat is toch mooi om te zien. En je krijgt er ook veel voor terug. Die mooie bloemen. We hebben gisteren met z'n allen om een bloem heen zien. Om een bloem gestaan als gezin. We waren met z'n achter, geloof ik. Want er liepen nog wat meiden hier die hier ook werken. Ja, kom eens kijken. Want dat is een hele speciale bloem. Ik weet niet hoe die heet. Maar die opent 's morgens en die gaat 's middags weer dicht. Of die is 's middags al uitgebloeid in 1 dag. Maar die kan je dus open zien gaan, letterlijk. Alsof het versnelde camera is. Daar hebben mensen allemaal mee eens. Die staan, Mira, kijk, kijk, ik zie hem open gaan. Dat is toch mooi?
Ja.
Maar vaak vergeten we om dat te zien.
Ja, mooi zoals je dat vertelde. Je bent een echte lezer, Mariette. En je leidt zelfs een leesclub in Guatemala, die ook is uitgegroeid. Maar wat deed je daartoe besluiten?
Ja, ik ben zeker een lezer en als kind ook al. Zoals ik zei, we hadden geen tv thuis, maar we hadden wel een bibliobus. Zo'n bus die dan elke dorp aandeed, een rijdende bibliotheek. En wij zijn nog steeds een echte leesfamilie. En mijn man is ook een echte lezer. En hier in Guatemala kom ik erachter dat mensen helemaal het genot van lezen niet kennen. Dan heb ik het niet eens over lezen om dingen te leren, maar het genot van een leuk boek, een goed verhaal. Dat kennen kinderen en volwassenen niet. En dat is zo jammer. En op de school waar we in de jungle eerst gewerkt hebben, hebben we daardoor ook al een bibliotheek opgezet en ook leesprogramma's. Dat die jongelui boekjes lezen moesten. En als iemand nog nooit een boek gelezen heeft, dan moet je beginnen met een simpel boek. Dus wij zeiden ook niet, je moet zus en zo dat niveau boek lezen. Nee hoor, als een tweede klasser van 14 jaar graag Roodkapje uit de bibliotheek haalde om te lezen, vonden wij dat prima. Het is heel belangrijk dat er gelezen wordt, ook omdat je op die manier beter lezen leert. En toen we dus hier in het dorpje waar we nu 8 jaar wonen, daar woonden we een tijdje en toen dacht ik, weet je, ik had een aantal boeken, omdat mijn kinderen die waren ondertussen geboren. En ik had kinderboekjes, een aantal in Spaans. En in de vakantie, toen de kinderen schoolvakantie hadden, dacht ik, ik ga gewoon een leesclub beginnen. Dus kinderen van de buurt, buurkinderen uitgenodigd, 1 keer per week, onder de boom, in de tuin. Een mand met 30 boekjes, ik weet niet precies. En ik ging verhaaltjes voorlezen en dan een werkje overmaken, een spelletje doen. En nou, dan zie je dat verhalen altijd aanslaan. Kinderen vinden verhalen echt leuk. Als je zegt, hou je van lezen, zeggen vaak kinderen nee. Want lezen, dat is schoolwerk. Maar hou je van een verhaal? Ja, natuurlijk. En zo zijn we begonnen in 2017, als ik het goed heb. En omdat ik zelf kleine kinderen had, gaat het makkelijk. Weet je, zelfs als er maar 1 kindje kwam, dan was het nog een groep van 3 of 4, omdat mijn kinderen erbij waren. En zo zijn we begonnen. Ik heb een paar vriendinnen die zijn gaan helpen hier wat te teken. En in de pandemie is dat een beetje veranderd. Toen heeft het stilgelegen in de coronatijd. En alle scholen hebben hier 2 jaar lang stilgelegen. Dus toen zagen we ook hoe belangrijk het was om bijlessen te gaan geven. Want kinderen die konden gewoon niet lezen, zelfs in groep 6. Maar ja, 2 jaar geen school gehad, maar wel overgegaan naar de volgende groep. Dus het niveau was heel laag. Dus toen hebben we behalve deze leesclub, wat meer club was, hebben we ook bijlessen gaan organiseren. Waar kinderen zich konden inschrijven voor 5 weken rekenen en taalbijles bijvoorbeeld. Maar alles ging in onze tuin. Of onder het afdak als het regende. Of zelfs in de woonkamer als het te koud was. Dus vorig jaar, 1,5 jaar geleden, hebben we nu officieel een leercentrum geopend. Dat was de garage van onze auto, maar die hebben we omgebouwd tot een bibliotheek /leercentrum. Met een eigen ingang, zodat de kinderen niet meer in ons eigen huis wonen. Dat we een beetje meer privé hebben hier. En we hebben verschillende guatemalteekse juffen die meehelpen. Dus dan kan het ook doorgaan als wij niet thuis zijn bijvoorbeeld. En zo is ons leercentrum Oetsboeg begonnen. Oetsboeg is is Maya-taal. Dat betekent het goede boek of goede boeken. Dus geen verschil tussen 1 of meervoud. En nou ja, die draait dus nu ook. Dus op 1 dag in de week zijn we 's middags open. Nog steeds voor leesclub. En nu hebben we ook een systeem dat kinderen boeken mee naar huis kunnen nemen. Zodat ze lekker thuis kunnen lezen. 2 per week. En dat gaat heel goed. Vinden ze geweldig. En daarnaast hebben we andere middagen waarop er echt rekenen en taal bijles gegeven wordt. En verder hebben we nog wat vakantieweekactiviteiten. In januari bijvoorbeeld hebben we een hele week reis om de wereld was het thema. Dus elke dag over een ander land gewerkt bijvoorbeeld. En om de algemene kennis ook een beetje op te krikken. Dat is ook heel gezellig. En zo hebben we altijd wel, nou ja, meestal een stuk of 15 leerlingen elke dag die hier in een van de activiteiten bij zijn.
Mooi. Ja, naast lezen luister je graag naar podcasts. Is er een speciale podcast die je ons aanraadt om te luisteren?
Ja, ik ben eigenlijk nog niet zo heel lang geleden met podcast luisteren begonnen. Ik kende het fenomeen eerst niet. Ik vind het wel bijzonder dat iets wat zo, zeg maar zonder beeld, alleen maar luisteren, dat zo in is tegenwoordig. Ja, er zijn in de wereld zoveel podcasten die je kan luisteren. Ook als je aan het werk bent in huis bijvoorbeeld. Of als je aan het wandelen of sporten bent. Ik luister zelf graag naar een paar podcasts van de EO. Eentje heet De Ongelooflijke Podcast. Hele goede, diepzinnige interviews hebben ze daar en gesprekken. Mijn kinderen vinden het heel leuk om naar een podcast van Klokhuis, geloof ik, is die te luisteren. Dat heet Onmisbare Uitvindingen. Over allerlei uitvindingen. En ze leren een heleboel. Dan beginnen ze van, mam, wist je vroeger dat de wc's gewoon in de woonkamer stonden? Of ik weet niet of dat het klopt, maar ik bedoel, hun weten het wel, maar dan komen ze aan mij vertellen, want dat hebben ze op de podcast gehoord. Oh. Dus die luisteren in de auto als we weer uren moeten rijden ergens heen bijvoorbeeld. En Eerst dit voor kids zijn ook van de EO. Dat zijn twee podcasts om je ochtend te beginnen met een bijbeltekst. En ik luister ook in het Engels naar John Piper of de Remnant Radio. Vaak gesprekken over de Bijbel of over thema's van het christelijk geloof vind ik heel interessant. En zo leer je wat. En soms kan je niet lezen omdat je met je handen ergens mee bezig bent, maar dan kan je wel luisteren.
Ja, zeker. Ja, Mariette, jullie doen al heel veel. Maar heb je een droom, iets wat je graag verwezenlijkt zou zien?
Ja, niet zozeer in doen, maar we hadden vanochtend een gesprek met de directeur van de Bijbelschool. En die legde eigenlijk een beetje zijn droom, zijn idee uit. En ik dacht, oh, volgens mij zit dat ook in ons. Maar ik had het nooit onder woorden gebracht. Dus ik ga een beetje zijn woorden gebruiken. Guatemala, de kerk van Guatemala is de laatste decennia heel erg gegroeid in aantallen. Heel erg, vanaf de jaren 80. Maar zoals een keer iemand hier zei, het evangelie is als een oceaan die over Guatemala is heen gespoeld, maar hij is maar 2 centimeter diep. Dus onze droom hierin, en dat zei de directeur van de Bijbelschool ook, en eigenlijk is de Bijbelschool al 20 jaar daarmee bezig, dat de kerk volwassener wordt, dat er meer diepgang in komt. En dat zal zich uiten naar meer vrucht, dus meer discipelschap, meer Jezus volgen en minder buitenkant, om het zo maar te zeggen, van het kerk zijn. Hè? Want nu lijkt het wel eens alleen op een sociale club die feestjes houdt. En de kerk houdt zich is meer naar binnen gericht en houdt zich bezig. Want het is de jaarvergadering van de jeugd en dan is het weer feest, want weet ik veel, de vrouwenclub staat 25 jaar of de voorganger is 20 jaar. En, nou ja, ze hebben 3-4 keer per jaar een gigantisch feest. Het is hartstikke gezellig natuurlijk. Er worden muziekgroepen uitgenodigd, dus eten voor iedereen. Maar wat vergeten wordt is dat de kerk bestaat voor de niet-leden, voor de mensen buiten. En als er meer Bijbels onderricht gegeven wordt, denk ik, en meer begrepen wordt hoe het Koninkrijk van God werkt, dan zal men meer naar buiten gericht zijn. En daardoor ook denk ik dat er in de toekomst Guatemaltekse zendelingen moeten opstaan. In Nederland zijn er steeds minder christenen. Over dezelfde decennia dat de Nederlandse kerk kleiner is geworden, groeit het hier en trouwens ook in Afrika en Latijns-Amerika. En ik denk dat het tijd is dat deze landen zendelingen gaan sturen. En ik weet, het is een arm land, een armer land. Maar als ik bereken wat er bijvoorbeeld bij elkaar gehaald wordt voor die feesten en om hele grote mooie kerkgebouwen neer te zetten en zo. Mensen zijn echt wel heel gul naar de kerk toe om dat soort dingen. Als de mensen meer zouden snappen dat het, ik zeg niet dat het verkeerd is, maar daar draait het niet om. Het draait erom om de wereld in te gaan om het nieuws nog verder te vertellen van het evangelie. En als er een deel van dat geld inderdaad in plaats van in die interne dingen naar buiten zou gaan, denk ik dat Guatemala en misschien wel veel meer andere landen ook echt een goede hoeveelheid zendelingen zou kunnen sturen. Bijvoorbeeld naar de moslimlanden of naar andere plekken waar het evangelie nog niet of bijna niet is geweest. Dus dat is een droom, niet iets wat ik wil doen. Ik hoop wel dat God ons zo stuurt, als het ook zijn droom is, dat wij daarin mee kunnen helpen en mensen eventueel trainen. Maar ik denk dat het daar naartoe moet gaan. Want de zendelingen uit het, laten we zeggen, uit Europa en Noord-Amerika, de blanke zendeling, zoals het van oudsher was, die naar de donkere mensen ging, naar de arme landen. Ja, dat is al lang niet meer alleen zo. Vandaag de dag hebben we zendelingen nodig van elk land en elke stad, die naar elk land gaan wat nodig is. Ook in eigen land en ook naar buitenland.
Ja, mooi. Wat is je favoriete lokale maaltijd, Mariette?
Ah, ja, het is hier heel natuurlijk het eten wat wordt gegeten. Van oudsher, hier bestaat ook gewoon McDonald's en dat soort dingen. Maar als je het echt naar de typische maaltijden krijgt, is het puur maïs wat er gebruikt wordt. Dat is echt de basis. Dus niet tarwe zoals bij ons het brood, maar maïs voor de tortillas. En ja, we zeggen vaak tegen elkaar, eigenlijk is het lekkerste is gewoon de basismaaltijd die arm en rijk hier eten kan en als ontbijt of lunch of avondeten eet, is bruine bonen met gebakken ei. klinkt heel raar als ontbijt, maar het wordt hier heel zwarte bonen eigenlijk. Het wordt weer heerlijk klaargemaakt op allerlei manieren. Vaak nog wat worstjes doorheen of een stukje gebakken banaan erbij of wat verse kaas. Maar elke keer als we dat voorgeschoteld krijgen of als we het zelf maken, zeggen we ja, het is toch zo lekker. En dat is eigenlijk het basisvoedsel, niks fancy, geen 5-sterren restaurant. Het is gewoon wat in Nederland de boterham met kaas is, is hier bonen en ei en tortillas. Maar het is hartstikke lekker.
Ja.
En voedzaam.
Ja, ik heb eraan moeten wennen, maar sinds mijn tijd in Costa Rica ben ik er ook aan gewend. En gelukkig hier in Spanje kunnen we ook de ingrediënten krijgen. Dus ook hier eten we vaak zwarte bonen, zelfs vandaag nog. Dus ik mag wat dat betreft ook niet klagen. Ik weet waar je het over hebt. Ja,
ja, ik gisteren ook nog zwarte bonen.
Hmm. Hoe helpt het internet jullie bij jullie werk? Want vroeger had je dat natuurlijk niet, Mariette, maar... Je hebt vast, je kent de tijd nog wel van voor internet. En als je dat vergelijkt nu met wat jullie met internet kunnen?
Nou, de derde wereldlanden, ik denk dat overal, maar ik zou over Guatemala praten, is wat dat betreft wel met een inhaalspurt bezig. Toen ik hier kwam in 2006, in dat dorpje in de jungle, was er in dat dorpje één telefoon. En zeg maar, was er... Ja, lijntelefoon. Ja, één telefoon, ik weet niet hoe die werkte. Bij één persoon in het dorp. En als je dus een telefoontje moest plegen, moest je daarheen, betaalde je een paar centen aan die familie en mocht je een telefoon gebruiken. Ik ken de verhalen van mijn oma, uit de jaren 30 denk ik, of 40, dat toen de tijd in Wijngaard ook zo was. Dus dan denk je, Guatemala loopt 60 jaar achter. In deze 18 jaar, vanaf 2006... is het zo snel gegaan. Op een gegeven moment kwam de bereik, kwamen er dus kleine telefoontjes. Nu heeft dat dorp waar we toen woonden, heeft elektriciteit volgens mij. En iedereen heeft internet. Ik heb dat eerste jaar aan mijn tienerleerlingen uit moeten leggen, wat is een computer? Letterlijk vroegen ze aan mij, wat is dat? Ik zat met een laptop op schoot. Waar dient dat voor? Wat kan je ermee doen? Nou, een heleboel dingen. Diezelfde leerlingen nu hebben een internetcafé, hebben een cellulaar met Facebook. Dus wat in Nederland 100 jaar duurde, is hier in 15 jaar gebeurd, zeg maar.
Wow.
Van één lijn per dorp naar, nou ja, gewoon wat iedereen heeft. Wat het ons betreft, ja, net als iedereen in de coronatijd heeft het hier een grote spurt gemaakt. Ook gelukkig zijn nu ook heel veel bankzaken en zo online te regelen. Dus dat is wel heel fijn. De Universiteit van Gorinchem werkt, is hier 2-3 uur vandaan rijden met de auto. Maar die zijn sinds de coronatijd online les blijven geven. Op de theologiefaculteit althans. Het zijn meest part-time mensen die al wat ouder zijn, die al voorganger zijn, die dan 1 dag in de week studeren. En ze hebben gezegd, nou, het is allemaal theorie. Kijk, als je praktijkexamen zou doen, is het anders. Maar wij blijven dat doen online. Want zo kunnen in alle uithoeken van het land kunnen mensen ook studeren. Die hoeven dan niet ook uren te reizen. Want Gorinchem reist 2-3 uur. Maar anderen reizen 15 uur. Dus die gaan op vrijdagochtend weg om zaterdag de les te krijgen. En op zondag weer naar huis te reizen. Dus dat is een hele fijne manier. Hoewel ik zelf online lesgeven niet heel fijn vind. Gorinchem vindt het niet zo heel erg. Maar het is niet hetzelfde als face-to-face bij elkaar zijn. Maar dat is voor heel veel mensen een grote zegen. Dat ze gewoon van afstand ook lessen kunnen volgen. En ook op de Bijbelschool is er, behalve waar ik lesgeef, ook een tak begonnen om online cursussen te geven. En daar zitten dus gewoon Guatemalteken, Venezolanen, Chilenen, Colombianen en Latino's in de Verenigde Staten bij elkaar in de klas, tussen aanhalingstekens, om les te krijgen online. Dus dat is een groot voordeel. Een ander groot voordeel is het contact met de thuisfront. Het is heel makkelijk om, als er hier iets aan de hand is, 1 appje naar de church app, naar de kerk app van mijn kerk in Amsterdam of in Wijngaarden. Of naar mijn vrienden of naar mijn thuisfrontcommissie. En je bent gewoon maar 1 appje van elkaar verwijderd om te vragen om gebed of om andere dingen. En ja, dat is 1 hele grote zegen.
Ja, dat was vroeger inderdaad niet voor te stellen eigenlijk, dat het zo makkelijk is.
Nee.
Ja. Nee. Ja, hoe is het voor jullie kinderen om op te groeien in Guatemala, vroeg ik me af. Als je het dan vergelijkt bijvoorbeeld met jouw jeugd in Nederland.
Nou, zij zelf weten natuurlijk niet beter, want ze zijn hier geboren en getogen. Hoewel zij wel, dat is een verschil, zij kennen wel hoe Nederland is. Wij komen ook 2 jaar in Nederland voor een aantal weken. En ze kunnen daar zelfs naar school. Dat vinden ze heel leuk. Dat is geregeld in wijngaarden zo dat ze dan een paar weken meedraaien. En ze kennen het leven in Argentinië als we daar op bezoek gaan. Dus ze kunnen vergelijken. Dat kon ik als kind natuurlijk niet.
Nee.
Wat wel gelijk is, is dat ze ook de vrijheid... Wij wonen ook redelijk buiten, wonen in een dorpje. Dus de natuur is ook heel dichtbij. Het is hier geen platteland, het is hier bergland. Maar wel, zeg maar, niet stedelijk, maar dorps. En dat is hetzelfde. Een groot verschil is dat ze natuurlijk niet naar een school gaan, maar thuis onderwijs krijgen. Maar behalve dat hebben ze allerlei vriendjes en vriendinnetjes op een rolskateclub en in de kerk en op andere plekken. Dus dat zijn wel verschillen, maar voor kinderen is het belangrijkste gewoon ja, een onbezonnen jeugd. En ik denk dat ze redelijk onbezonnen opgroeien. Soms is het wel lastig als ouders om te zien dat ze zelf gaan vergelijken. Weet je wel. Dan zeggen ze, als ik later groot ben, dan ga ik... De ene maand is het weer iets anders dan de andere. Maar soms zeggen ze, dan ga ik in Nederland wonen, want dat is leuker. Maar de volgende maand zeggen ze, nee, dan ga ik in Argentinië wonen, dat is leuker. Of nee, ik blijf liever in Guatemala, want hier hoor ik. En ze horen natuurlijk overal en nergens. Ik weet niet of je de groep Trinity kent, de band.
Ja. Die zijn in Peru opgegroeid, volgens mij. Ja.
Die zijn in Peru opgegroeid en die wonen in Nederland. De jongens van Dominee Smelt. En die hebben in een paar liedjes dat heel goed heel goed onder woorden gebracht. Echt extreem goed. Eén liedje is Wereldwijs. Zingen ze samen met Ellie Rickert. En het andere liedje is, ik weet niet hoe het heet. Maar volgens mij heet het Ik zing in alle talen. Zo is in ieder geval het refrein. Ik zing in alle talen, dans op alle ritmes. En smikkel van het eten, van het lekkers. Van al het keukens van de wereld. En die leggen ook uit, wij zijn tussen mensen. Ik denk dat dat ook heel goed is voor kinderen van zendelingen. Ze zijn tussenmensen. Ze zijn niet 100% Nederlands, niet 100% Guatemalteeks, niet 100% Argentijns. Hun vriendjes zijn Amerikaans, dus we hebben alles door elkaar. Maar ze zijn alle drie. Ze zijn niet 100%, maar ze horen bij allemaal. En ze hoeven niet te kiezen. Ze zijn gewoon wie ze zijn. En dat is denk ik best heel belangrijk. Want ja, ze zijn anders dan Nederlanders. Ze zijn anders dan Guatemalteken. Ze zijn de enige blonden in ons dorp, in onze omgeving. Maar ook in Nederland zijn ze donkerder dan wat er in ieder geval in een boerendorp woont. En hebben ze andere kennis. Weet je, mijn zoon van 7 kan niet fietsen. Zei ik pas tegen een vriendin die zegt, nee, maar hij spreekt wel 3 talen. Dus ja, het is heel anders. Maar het is niet beter of slechter volgens mij.
Nee. Ja, mooi zoals je dat uitlegt, Mariette. Wat heb je zelf geleerd in Guatemala van de bevolking? Kun je iets noemen?
Dat ze veel meer op de community zijn en niet zo individualistisch zoals wij. En het mooiste voorbeeld vind ik daarvan, is als er iemand overlijdt. Klinkt een beetje raar. Ik sta er nog steeds verbaasd van. Kijk, de kerken hebben grote feesten, dat snap ik. Dat kan georganiseerd worden van tevoren. Hou je een vergadering. Oké, wie gaat er koken? Hoeveel moet er gekocht? Ga je uitrekenen hoeveel rijst en zo? Hoeveel koeien je slacht, bij wijze van spreken? Maar als er iemand overlijdt, dat kan je niet plannen. Maar op het moment dat er iemand overlijdt, bijvoorbeeld om 6:00 's ochtends, dan is het 's middags om 1:00, is er in zijn huis, staat er eten klaar voor iedereen die maar binnenkomt. En dat doen de buren.
Wow.
Iedereen die hoort van, nou, Jantje Pietje is overleden, laat zijn werk vallen en weet blijkbaar wat er te doen staat. De dames, de vrouwen, de buren, de tantes en ik veel, die gaan de keuken in. De mannen die gaan, ik weet het niet precies, maar ik neem aan een rijst kopen en koffie en suiker en weet ik wat er nodig is kopen. En de kist kopen of de familie bijstaan. En het gaat op rolletjes. Het is ongelooflijk en dat kan niet gepland worden en toch lukt het altijd. En die reis is nooit te hard of te zacht. En dat is zo'n community werk. Dat, ja, een overledene wordt hier ook altijd binnen 48 uur, laat ik zeggen, begraven. Maar dat is, dat is ongelooflijk wat er dan. En dat komt omdat de community zo close is. Vaak zijn buren ook wel ergens familie, achternichten en zo. Maar. In ieder geval hier in de stad zal het wel weer anders gaan, waar veel mensen officiële 8 tot 5 beroepen hebben. Maar hier in de boerenbevolking, ja, zo is dat gewoon. Je laat je werk liggen en je bent daar, want daar moet je zijn. En dat is wel iets wat we kunnen leren, denk ik, als Europeanen, van het veel meer op elkaar zijn en de ander is belangrijker dan wat ik toevallig gepland heb die dag.
Ja, mooi. Het interview loopt langzaam op zijn eind, Mariette. Waar liggen de mogelijkheden voor de luisteraar om betrokken te raken bij Zending in Guatemala?
Dat is een hele mooie vraag. Als het om het werk waar wij mee bezig zijn, dat bijvoorbeeld, dan zou iemand onze nieuwsbrief kunnen vragen die we schrijven of ons volgen op Facebook. Dan moet ik zeggen, ik ben niet al te goed om dat bij te houden, maar of ons een berichtje sturen op WhatsApp om te vragen hoe ze betrokken kunnen raken. Ik ken zelf verder niet veel Nederlandse zendingsorganisaties of zendelingen die in Guatemala zijn. De meeste zijn Amerikaans of Canadees. Ik weet dat de gereformeerde zending Woord en Daad hier bezig is, want die hebben hier sponsorkindjes. Mijn ouders hebben een sponsorkindje uit Guatemala en dat is via Woord en Daad, als ik het goed heb. Woord en Daad die werkt dan weer samen met mensen hier. Die hebben geen mensen in Guatemala, maar die werken samen met een organisatie die hier bezig is, bijvoorbeeld. En Operatie Mobilisatie, die zit wereldwijd, dus die zit ook in Guatemala. Dus er zijn allerlei manieren. Jeugd met de Opdracht heeft hier ook een basis. Dus als iemand Guatemala op zijn hart heeft, ja, is de kwestie van even zoeken op internet. Welke organisaties zijn hier bezig? En ik ben altijd bereid om iemand daarin verder te helpen. Zending, dat doe je op drie manieren, heb ik geleerd bij Operatie Mobilisatie. Dat is bidden, geven of gaan. En geen van de drie is belangrijker dan de ander. Gebed is dus de motor achter alles. Geven, een zending ondersteunen, terwijl je zelf gewoon in je eigen land blijft, is een andere mogelijkheid die heel belangrijk is. En dan zijn er de mensen die op de foto staan, dat zijn de mensen die gaan, maar niet omdat ze het belangrijk zijn. En dus die drie dingen kan je doen. Je kan bidden, specifiek of algemeen. Je kan geven of je kan gaan.
Zijn er dingen waarvoor we voor Jorge en jou kunnen bidden, Mariette?
Nou, we hadden net met jou, toen de microfoon nog niet aanstond, over auto's en dat die altijd problemen geven. De wegen zijn hier niet zo goed als in Nederland. Dus als bidden voor veiligheid is altijd een goed punt voor zendelingen. Bijvoorbeeld als je op reis bent, maar ook gewoon in het land. Guatemala is redelijk rustig op dit moment. Het is niet een gevaarlijk land. Maar het is allemaal niet zo dichtgetimmerd als in Nederland. Kijk, de medische voorzieningen zijn hier redelijk goed, maar niet zo goed als in Nederland. De wegen hetzelfde, de verzekeringen hetzelfde. Dus veiligheid is iets wat in het algemeen en ook voor ons, voor zendelingen, altijd een goed gebedspunt is. En en gebed is voor de kerk. Dat de kerk inderdaad gaat inzien, de kerk in het algemeen in Guatemala, dat hun taak meer buiten de kerk ligt dan in de kerk. Ik denk dat dat echt een punt is wat altijd op ons hart is. En daar gaat natuurlijk onderwijs mee gepaard. Want als iemand nooit verteld heeft wat de zendingsopdracht is, zal iemand dat ook nooit gaan uitvoeren. Dus onze taak is onderwijs geven. En de Heilige Geest die moet dan in de mensen werken dat daar ook echt iets mee gedaan wordt.
Ja, duidelijk. Tot slot, hoe kunnen luisteraars op de hoogte blijven van jullie leven en werk?
Nou, ze kunnen een berichtje sturen via onze website als ze bijvoorbeeld de nieuwsbrief willen ontvangen, een paar keer per jaar. Als ze echt met ons in gesprek willen, dan is dat het makkelijkst via WhatsApp. En met name die dingen. De website die is www.diktyon.info. Diktyon tussen haakjes is de naam van onze organisatie. Dat betekent net, visnet. Dat is een Grieks woord. Diktyon.info.
Ja, daar is alle informatie te vinden, Mariette. In de wereld rond sprak ik deze keer met Mariette Rojas Korevaar. Samen met haar man Jorge helpen ze mensen in Guatemala praktisch en ook bij het volgen van Jezus. Mariette, ik wil je heel hartelijk danken voor je bereidheid ons te vertellen over jullie mooie bediening in het verre Guatemala. Samen met je man Jorge en jullie kinderen wens ik je Gods rijke zegen toe, terwijl jullie velen daar tot zegen zijn. Ga met God.
Ja, dankjewel Gerard. Jij ook in Madrid met Rebecca en alle luisteraars in Nederland of waar dan ook. Veel zegen. Blijf werken in het Koninkrijk van God. Want we zijn allemaal met hetzelfde bezig. We zitten in hetzelfde team.
Jazeker. Dankjewel. Dank je voor het luisteren naar De Wereld Rond. Een podcast waarin ik, Gerard Adriaanse, spreek met zendelingen over hun leven en werk, hun wel en wee en wat hen beweegt. Als je wilt reageren, stuur dan een e-mail naar podcastdewereldrond @yahoo.com. Tot de volgende keer.